goede avond. We zijn weer bij elkaar gekomen met de bedoeling om verder te studeren in de Romeinenbrief. We zijn gekomen aan hoofdstuk 8. En vorige keer hebben we met elkaar behandeld de versen 29 en 30. En die hebben we niet afgemaakt. En dus gaan we daar vanavond opnieuw verder mee. Mijn naam is Gijs Benno. Het is vanavond 9 december. Het is de Bijbelstudie van de gemeente Ebenezer over de brief van Paulus aan de Romeinen. En voordat we met elkaar daar verder in gaan lezen, gaan we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Dat we uw woord mogen openen met elkaar. En dat we daaruit de schatten mogen opgraven die u daarin heeft neergelegd. Om ze ook aan ons hart bekend te maken. En we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Dat we geleid door uw geest mogen verstaan wat ook vanavond weer aan de orde is. Het heeft te maken met uw voornemen. En uw voornemen is iets wat niet zomaar in u opgekomen is, maar wat u, voordat er maar tijden waren, al uzelf voor ogen gesteld heeft. En het is niet zoals bij mensen dat we een voornemen hebben dat we niet kunnen uitvoeren. En dat we dan maar laten schieten, maar u heeft uw voornemen ook tot uitvoering gebracht en daar de hoogste prijs voor betaald die maar denkbaar is. Dank u wel, Vader, dat we daaraan mogen denken. Dat we mogen beseffen dat de prijs die u betaalde rijkdommen tevoorschijn bracht die misschien voor ons nu nog ondenkbaar zijn, zo geweldig, maar u heeft die schatten voor ons weggelegd. U heeft een toekomst voor ons weggelegd wat met geen pen te beschrijven is, behalve met uw pen. En dan nog is het moeilijk voor ons om het helemaal te doorgronden en te verstaan. Dank u wel, Vader, dat we u mogen danken voor het offer van uw Zoon, Jezus Christus, op Golgotha. En dat we u mogen danken voor de opstanding. Dat hij de eersteling is onder vele broeders, Vader. Wat heerlijk om te mogen weten dat u daar de gelovigen mee bedoelt met die vele broeders. En uiteindelijk zelfs alle mensen. Dank u, Vader, voor uw liefde, voor uw genade. Waar we altijd te klein van denken. En we bidden u, maak ons hart ruim dat het dat mag bevatten. Voor zover dat mogelijk is voor ons. Dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, we waren vorige week met elkaar bezig over die versen 29 en 30. En we zijn toen begonnen met het lezen van vers 27. En misschien dat het verstandig is om dat weer te doen. Romeinen 8 vers 27 tot en met vers 30. Daar staat dan, en hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dat zijn de woorden die klinken uit de MBG-vertaling. En we zullen zo in de tekst zelf wat ietsje proberen dichter bij de concordante vertaling te komen. Met de concordante vertaling zo dichter bij de grondtekst te komen. Hier en daar wijkt het wel ietsje af. Maar ook niet in zodanige mate dat we deze geweldige woorden, die ook in de MBG te proeven zijn, niet zouden kunnen begrijpen. Nou wil ik vooraf één dingetje zeggen, want u zult misschien denken, ja, vorige week heeft hij ook al vorige keer tot vers 30 gelezen. Dat schiet niet echt op. Nee, dat schiet niet echt op. Daar ben ik me ook diep bewust. En aan de andere kant, als u zich die vraag stelt, dan denk ik dat het goed is om u ervan bewust te maken dat we in dit gedeelte bezig zijn met, ja, misschien wel het toppunt van datgene wat de Romeinenbrief te zeggen heeft. En dat toppunt, dat is eigenlijk vindt zijn hoogtepunt in de verzen 31 tot en met 39, waarin Paulus, ja, als het ware uitbarst in gejubel en in een zekerheid dat God werkelijk doet wat hij beloofd heeft. En dat kan hij pas doen wanneer de verzen waar we nu mee bezig zijn werkelijk ten diepste ook begrepen zijn. En ja, ik wil niet zeggen dat we na hoofdstuk 8 maar stoppen met de Romeinenbrief. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar ik wil wel zeggen dat de volgende drie hoofdstukken, dat gaat over de tezijdestelling van Israël en het behoud van een klein deel, als het ware, van een rest van Israël. Daarna de hoofdstukken 12 en verder. Die werken eigenlijk alleen maar uit datgene wat we tot nu toe uit het evangelie gehoord hebben. Er wordt niet iets essentieels meer toegevoegd. Het is een wat verdere verbreding. Het is ook misschien zelfs, kan je zeggen, een toepassing in onze wandel. Maar dat evangelie, dat klinkt tot en met hoofdstuk 8, is werkelijk hetgene waar het om gaat. Waarmee je kan werken om ook de rest van de Romeinenbrief beter te verstaan. Waarom gaat God zo om met Israël? Dat wordt in die drie hoofdstukken 19 en 11 gezegd. Nou, ten diepste kan ik je dat in één zin zeggen, maar Paulus bewijst dat, voert bewijs aan. Maar dat is om het mogelijk te maken dat die verzoening zal kunnen plaatsvinden. Daarom wordt Israël terzijde gesteld. En dat gaat Paulus helemaal uitleggen en dat is goed om te begrijpen. Maar het voegt niet iets toe. Het legt uit. En daarom is het heel goed om die gedeeltes ook te lezen. Maar ja, ik hoop dat u het excuus dat ik aanvoer dat we maar zo weinig doen. Twee versen. En waarvan we al een deel gedaan hebben. Dat u toch begrijpt dat deze versen heel erg diepgaand zijn. En ik hoop dat we met elkaar vanavond aan het eind van deze avond tegen elkaar kunnen zeggen, ja, het was toch nog wel de moeite waard om er zo diep op in te gaan en om daarbij te blijven. Wat hebben we de vorige keer gedaan? Ja, we hebben eigenlijk uit vers 28, wij weten nu dat God alle dingen, ja, alles hebben we gezegd, alles. Nou, en het woordje alles betekent ook werkelijk wat het zegt, alles. Niets uitgezonderd. God doet alles, of God werkt alles samen ten goede voor hen die hem liefhebben. En dan gaat dat verder, hè? Die geroepen zijn enzovoort. We hebben aan het slot van de vorige keer gezien dat de natuur, ook in de natuur, zijn krachten gaande die op zichzelf genomen zeer schadelijk zijn. Maar wanneer die krachten door God gebruikt worden met tegenkrachten die ook op zichzelf staand schadelijk zijn, kan het gebeuren dat die twee tegengestelde krachten in de natuur juist werken ten goede. Iets kan op zichzelf een ongeluk veroorzaken, maar als er iets anders bij komt dat op zichzelf misschien ook een ongeluk kan veroorzaken, dan gebeurt er geen ongeluk. Zo kan in de natuur kunnen die dingen, die krachten die al ons verstand erboven gaan. Ik zat gisteravond op Discovery even te kijken naar een programma over de zon en de zonnevlekken en de stralingen en de ontploffingen die uit de zon komen. Nou, als God de aarde daar niet op een bepaalde manier tegen beschermd had, dan waren wij er niet geweest. En die zonnevlekken aan de andere kant zijn toch blijkbaar ook weer nodig om ja, met die elektronen en alles wat rondvliegt in die ruimte weer andere dingen te bereiken. Maar we worden er tegen beschermd. Nou, dat zijn zulke prachtige programma's om te zien, als je maar Gods hand er ook in herkent. En als je dat niet herkent, ja, dan zijn het mooie plaatjes en dan houdt het weer op. De tegengestelde krachten die werkelijk voor ons als gelovigen een enorme, diepe invloed hebben, zijn de misdaad van de mens door de Zoon van God te kruisigen, waar God eigenlijk een goed daad van maakt, om het zo te zeggen, omdat hij dat gebruikt om de mensheid te redden. Nou, dat is zo'n wonderlijke zaak, hoe God dat doet, dat hij in wezen de hoogste prijs betaalt om de heerlijkheid die hij de Zoon geeft, ook aan ons te kunnen geven. Hij betaalt ervoor. Ja, zo'n heerlijkheid, daar zou een mens alle schatten van de wereld die hij maar kon opgraven voor over hebben om dat te mogen ervaren. En God betaalt de prijs om het ons te geven, om niet. Ja, het is te wonderlijk om te geloven. En daarom is er kracht nodig om het te geloven. God geeft die kracht aan ons. Hij laat het, zowel in de natuur, in alle krachten die er zijn, maar ook in de omgang en in de omstandigheden waarin we verkeren, God werkt het samen ten goede. En dat is het thema waar we mee bezig zijn. En dan gaan we verder met de tekst waar we vorige keer, met Stenson waar we vorige keer gebleven zijn. Gods manier om alles samen te werken wordt door ons vaak niet herkend. De heerlijkheid die ons wacht is vaak ver weg, omdat we hier en nu hulp en bijstand nodig hebben. Dat is, zoals het spreekwoord zegt, dan zie je door de bomen het bos niet meer. De hulp en de bijstand die we nu nodig hebben, vinden we vaak zo belangrijk dat we uit het oog verliezen waar het eigenlijk toe leidt, tot die heerlijkheid. Maar die is zo ver weg en daar staan we zo weinig bij stil, omdat het hier en nu zo enorm sterk op ons afkomt. Het is begrijpelijk, helemaal begrijpelijk. Maar het neemt toch ietsje weg van de kracht die er ligt in dat beseffen van die heerlijkheid die ook bekendgemaakt is aan ons. Maar God verzekert ons dat hij voortdurend werkt voor ons goed in alle dingen en op iedere tijd. Kijk, en dat is een beetje in tegenstelling tot wat veel mensen zeggen die dan toch wel positief staan tegenover Gods woord. Maar die zeggen, ja, die kunnen dat ook niet goed rijmen met wat men hoort over evolutie enzovoort. En die zeggen eigenlijk, God heeft in het begin de zaak aan het rollen gebracht. En nu rolt het nog steeds wel een beetje door en het ontwikkelt zichzelf uit eigen kracht. Hè? God heeft er wel wat ingelegd. Maar hier, deze tekst zegt eigenlijk dat God voortdurend werkt voor ons goed. Onophoudelijk, onafgebroken. Niet aflatend om alle krachten en omstandigheden en alles wat met ons te maken heeft, zodanig voortdurend te bewerken dat het goede daar tevoorschijn komt zoals hij dat wil. Werkt voor ons goed in alle dingen en op iedere tijd. Hij vraagt ons niet om zo'n plan voor onszelf te maken, want dat zou mislukken. Als wij middelen ter beschikking kregen om voor onszelf het goede te doen, dan denk ik dat er het kwade uit de voorschijn zou komen. Zelfs als al die middelen positief zouden zijn. Wij kunnen niet het goede voor onszelf bewerken. God kan dat wel. Maar wat verstaan we dan onder het goede dat God voor ons werkt? Kijk, wat de wereld goed noemt, zoals rijkdom en succes, welvaart, macht en aanzien, bonussen. Nou, in Engeland worden ze met 52% belast, heb ik vandaag gehoord. Nou, als je hier een goed salaris hebt, dan word je ook met 52% belast. Dus ik vind dat nou niks bijzonders als ze daar doen, maar blijkbaar zijn de belastingen daar erg laag. En 52% belasten van bonussen. Nou, dat gaat een schok door Engeland, geloof ik. Nou, mag ook wel, maar een tekort op de begroting die, geloof ik, 16 keer het bruto nationaal product van een jaar bedraagt. Ja, ik wil wel economieles geven. Het verdrag van Maastricht zegt dat het maximaal 3% mag zijn. Nou, goed. Sorry, ik zeg 16 keer. Het is 16%. Hè? Dus dat is meer dan 5 keer de toegestane tekorten. Nou ja, goed. Ach, het kan maar goed gaan. Hè? Maar God werkt het goed op een andere manier uit. Geen enkel mens kan zoveel geld verdienen in zijn eentje. Je hebt elkaar nodig, maar alleen een paar worden er extra beloond. En dat is ook op zichzelf al ook een beetje, soms een beetje zuur. Wat we moeten beseffen is dat God ons op een andere manier het goede toegeeft. Dat is niet uit te drukken in geld. God is met ons bezig en houdt iedere stap van onze huidige redding in de gaten. En niet alleen maar in de gaten, nee, hij stuurt dat. Iedere stap van onze huidige redding, iedere ervaring, misschien berispingen of correcties, tucht. We noemen het ook wel eens opvoedende genade. Hoe je het ook noemen wil. Maar er zijn ook, ja, dat zeggen we, wolken met een zilveren randje. Soms dan zijn de moeilijkheden er. Maar beseffen we ook dat er iets goeds mee naar voren gebracht wordt. En het is niet alleen maar negatief. We maken toch ook verlossing mee. We maken toch ook momenten mee van blijdschap, van overwinning. Niet dat we zelf iets gewonnen hebben, maar dat God een stukje overwinning geeft. Al is het maar alleen maar overwinning op onszelf. Al is het alleen maar dat we tot toepassing brengen de kracht die hij in ons gelegd heeft door de inwoning van zijn geest. De kracht om onze gedachten te behoeden en te bewaren in Christus Jezus, in plaats van onze gedachten te laten gaan in fantasieën, in begeerte, in datgene wat de wereld zo belangrijk vindt. God geeft overwinningen. En voor de wereld is dat niet eens een zichtbare overwinning. En misschien schatten wij de waarde van die overwinningen ook niet goed in, maar God geeft het om te kunnen standhouden tegen de machten en krachten van de duisternis. God geeft het om ons beschermd te weten tegen al die machten en krachten. We weten toch dat toen we tot geloof kwamen, dat Gods geest in ons kwam wonen. De geest van de belofte, zegt de Efezebrief. En dat tevens onze verzegeling inhield. Een verzegeling waarvan we mochten leren dat onder andere betekent: je bent mijn eigendom. God zegt: jij bent mijn eigendom. En met die belofte verzegelt hij ons. En die verzegeling is misschien voor ons niet zichtbaar, maar die is wel zichtbaar voor de machten en krachten der duisternis. Wij zijn zijn eigendom. En welke macht en kracht durft aan Gods eigendom te zitten wat hij zelf verzegeld heeft? Vandaar ook dat er mag staan in Efeze 4, vers 30, dat we verzegeld zijn naar binnen in de dag van onze vrijkoping. Die verzegeling wordt niet verbroken. Eens verzegeld, blijf verzegeld, zal ik maar zeggen. Een thema op eens beloofd, blijf beloofd. God trekt zijn beloftes niet terug. God schenkt naast misschien de dingen die wij moeilijk vinden ook weldaden. En God stelt alles wat we nodig hebben ter beschikking. Het is tot onze troost in de reis naar het doel van de gelijkvormigheid aan Christus. Aan het beeld van de Zoon. Zelfs de daden en plannen van vijanden, nou, gebruikt God voor ons goed. En dus Jozef heeft dat ervaren. Nou, die heeft nogal wat tegenslag gehad hier en daar. En dan krabbelde hij weer een beetje overeind en dan werd hij weer de gevangenis ingeschopt, zal ik maar zeggen. En aan het eind kon hij tegen zijn broers zeggen, toen zijn vader Jacob overleden was en de broers in Egypte waren en bang waren dat Jozef na de dood van hun vader wraak zou nemen, zei Jozef in Genesis 50 vers 20, over alles wat ons kwaad en schadelijk lijkt, kunnen we zeggen dat God het bedoelt ten goede. God heeft al die dingen in Jozefs leven, al die negatieve dingen die zijn broers hem aangedaan hadden, heeft God ten goede uitgewerkt. En God gaf het in het hart, ik dacht van Ruben, om het plan van zijn broers niet tot uitvoering te brengen om hem te doden, maar om hem te verkopen als slaaf. Ze dachten, nou, dat levert nog wat op, hè? En we zijn toch van hem af. Maar anders had hij al Jozef gedood geworden. Maar God bewerkt dan toch op de een of andere manier in zo'n kwaad hart iets waardoor het plan van God door kan gaan. Als u eens nagaat in Gods woord hoe vaak God zijn plan door laat gaan op grond van één enkeling. We hebben dat onlangs in een predikatie gehoord van die koningszoon die in het beddenmagazijn werd bewaard. Totdat hij tot koning uitgeroepen kon worden op zijn 12-jarige leeftijd of zo. Maar een enkeling. En een enkeling was natuurlijk ook Jezus zelf. Een enkeling. Daar rustte heel Gods plan op om alles tot heerlijkheid te brengen. Op één enkeling. En zo zijn er meer enkelingen, hè? Die redders worden van een volk, die en allemaal beelden van de Christus. God waagt het met die enkeling. God waagt het met jou en mij. Want God roept ons niet alleen maar uit als een groep, als uitgeroepen gemeente waarvan Christus het hoofd is, het lichaam van Christus. Nee, God roept ons ook individueel. En dat is, als je dat beseft, dat je bij wijze van spreken niet gevangen bent of geroepen bent of gegrepen bent als vissen in een groot visnet, maar dat hij je één voor één als het ware uit het water geteeld heeft en je genomen heeft met een doel. Ja, dat is een fantastische gedachte. Daar gaan we straks wel wat verder over denken. Zij die God liefhebben worden verder ook nog genoemd en aangeduid als geroepenen. Het feit dat we geroepenen zijn is nog een reden. Het feit dat we geroepenen zijn is een reden, nog een reden, waarom God voor gelovigen werkt. De roeping op zichzelf is al een onderdeel van zijn werken voor ons. Omdat de roeping in overeenstemming is met zijn voornemen, is het ook onmogelijk dat hij zou toelaten dat iets zijn werk zou verhinderen. Er staat dan ook, die geroepen zijn in overeenstemming met het voornemen, hè, en dan dat wie hij van tevoren kende, en dan komt heel die opsomming van vijf zaken in vers 30 naar voren, hoe God stapsgewijs met ons onderweg is naar heerlijkheid. Gods roeping maakt onderdeel uit van zijn kracht tot redding. Hij verschaft niet alleen redding, maar past het ook toe in de praktijk. Gods werk voor gelovigen is altijd in overeenstemming met zijn voornemen. Met zijn voornemen. In Efeze 1 vers 9 en 10 wordt het geheimenis van Gods wil bekendgemaakt. In overeenstemming met zijn welbehagen dat hij zich voornam in hem. Ik zal het eens even voorlezen. Uit de concordante vertaling, Efeze 1, vers 9 en 10. In alle wijsheid en bezonnenheid ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil. In overeenstemming met zijn welbehagen, dat hij zich voornam in hem tot beheer van het complement van de era's om het al te culmineren in de Christus. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. In hem. Het is God heeft een voornemen en alles wat hij doet is in overeenstemming met dat voornemen. Weet u dat als wij dat voornemen kennen van God, en dat kennen we, hij heeft het ons bekendgemaakt. Gods plan van de eonen noemen we dat dan even uit Efeze 3 vers 10 als ik het uit mijn hoofd zeg. Als wij ons dagelijkse leven, onze wandel, de manier waarop we ons werk doen, de manier waarop we met elkaar omgaan, gelovigen of niet gelovigen, maar gewoon die onze naasten zijn op het moment dat we bezig zijn. Als wij dan ons richten op wat zijn voornemen is, dan en het is daarmee in overeenstemming, nou, dan doen we de dingen zoals het eigenlijk een gelovige betaamt. Ik weet niet of u zich nog kunt herinneren uit een eerdere studie. Dat ging over Abraham. Toen Abraham die koningen achterna ging, die Lot en een heleboel andere mensen uit die steden van de vlakte gevangen genomen hadden, ging hij ze achterna, geloof ik, tot bij de poorten van Damascus. Nou, moet je eens van de Dode Zee naar Damascus rijden. En niet met een auto die 200 km per uur kan. Dan ben je dagen onderweg en hij bevrijdde iedereen. En hij liet alles in de steek om dat werk te doen. Want dat was in overeenstemming met Gods voornemen. En hij vertrouwde op God. En hij dacht niet aan zijn eigen leven, want God had hem beloofd dat hem nageslacht gegeven zou worden. En dat had hij toen nog niet. En hij ging ervoor. God had het al beloofd. Hoe kan die nageslacht uit een dode verwekken? Wel uit een als een dode. Abraham en Sarah's schoot waren verstorven. Maar hij zelf leefde. En hij ging. En hij wilde geen geschenken ontvangen van niemand. Van die koningen. Want hij wilde niet dat iemand kon zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Nee, God had Abraham rijk gemaakt. En hij gaf zelfs toen de tiende aan die hoge priester, hè? Van Melchizedek. Ik weet niet, nou, zo'n leven leidde Abraham. En ook Abraham maakte grote fouten, dat weten we. En wij maken ook grote fouten. Maar onze gerichtheid mag zijn op Gods voornemen dat hij ons bekendgemaakt heeft. Gods voornemen is dan ook universeel. Er wordt helemaal niets gezegd over andere voornemens van God. Het voornemen van de eonen lijkt een allesomvattend, groots voornemen te zijn dat voorafgaand aan de eonen is gemaakt, dat door alle eonen heen loopt en dat voltooid wordt in de laatste eon. Nou kan het zijn dat er mensen luisteren die denken, van, wat zeg je nou, eonen, wat zijn eonen? Nou, eonen, dat zijn 5 tijdperken die we kunnen ontdekken in Gods woord, die voor een mens eigenlijk onoverzienbaar zijn. Zo groot zijn ze heel vaak. Soms zijn ze beperkt en afgerond, zoals het duizendjarig rijk. Heeft u misschien wel eens van gehoord. Hè? Dat is een periode van 1000 jaar, is ook een eon. Hè? Maar er zijn 5 eonen te ontdekken in de schrift. En als je daar meer veel van wilt weten, dan is er een heleboel literatuur voor beschikbaar binnen Ebenezer om dat uit te leggen. Maar zo heeft God die tijdperken, de tijden gemaakt, hè, en dat noemen we dan 5 eonen, waarin hij al die dingen uitwerkt. Dit voornemen wat hij ons bekendgemaakt heeft, is zelfs de reden dat er tijdperken of eonen zijn. En het bindt al die tijdperken samen. En wanneer het voornemen uiteindelijk is bereikt, dan verdwijnen die tijdperken ook weer. Want dan heeft het zijn voornemen gediend. Bijvoorbeeld de uitroeping van Israël en de uitroeping van de gemeente, de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus, dat is niet Gods voornemen. Het is in overeenstemming met Gods voornemen. Maar het is het voornemen niet. Wanneer we alle plaatsen eens zouden bekijken waar dit voornemen wordt genoemd, ontdekken we dat het allemaal in overeenstemming is met het voornemen. Nou, Romeinen 9 vers 11 wijkt dan een beetje af, want daar staat de zaak wat omgedraaid. Daar gaat het over een keus. Maar goed, als u dat leest, dan kom je er vanzelf achter dat het in wezen geen tegenstelling is. De meeste uitleggers van Gods woord geloven echter dat Gods voornemen is om maar een handjevol gelovigen te redden. En de rest, ja, goed, daar kunnen we allerlei verhalen over verzinnen. De ergste en met wat mooiere woorden, het ergste. Maar alleen maar een paar mensen in verhouding tot de grote mensenmassa. Goed, de versen 29 bevestigen wat hiervoor al is gezegd. Er worden door God 5 stappen genoemd in zijn reddingsproces. Hoe is het mogelijk, hè? 5 stappen, het getal van genade. 5 eonen, het getal van genade, waarin God alles uitwerkt om zijn voornemen te vervullen. Er worden door God 5 stappen genoemd in zijn reddingsproces die allen door hem worden gedaan en die in overeenstemming zijn met een voornemen. Ze worden allemaal door hem gedaan. Dat moeten we wel beseffen. Er wordt totaal niets van ons verwacht. Nou, het enige wat van ons verwacht wordt, is ons er absoluut niet mee te bemoeien. Hij doet het. Hij werkt het uit. Er wordt hier niet eens wat gezegd over geloof. Want zelfs geloof zou geacht kunnen worden iets van onszelf te zijn. Terwijl het een gave van God is. Het zijn 5 schakels, de 5 schakels die God aaneensmeet tot een onbreekbare ketting. En uiteindelijk kunnen we alle stappen terug herleiden vanaf onze verheerlijking, hè, wat de laatste schakel is, tot op het feit dat hij ons tevoren kende. Ik zal die nog even lezen. Dan staat er in overeenstemming met het voornemen dat wie hij tevoren kende. Schakeltje 1, wie hij tevoren kende. En de vorige keer zijn we er uitgebreid op ingegaan dat dat al was voor de tijdperken bestonden. Die hij tevoren kende, hij ook tevoren bestemd, stapje 2, om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. En in wezen is om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon, is gelijk schakel 5, namelijk de verheerlijking. En dan gaat Paulus in het volgende vers even terug. Dan gaat hij echt goed uitleggen wat nou die schakels zijn en hoe de verbindingen liggen. Om hem te doen zijn, de eerstgeborene onder vele broeders. Nou, daar gaat hij opnieuw. Maar wie hij tevoren bestemd, hè, dat was schakeltje 2. Want tevoren kennen was schakel 1. Wie hij tevoren bestemd, schakel 2, die roept hij ook. Schakel 3, roeping. En wie hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Rechtvaardiging, schakel 4. En wie hij echter rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook, schakel 5. Zo hebben we die 5 schakels die door God aan één gesmeed zijn als een onbreekbare ketting hier voor ons liggen. Tevoren bestemd, tevoren gekend, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. En als je dan kijkt naar die laatste schakel, hè, verheerlijkt, dan moet je eens terug gaan stappen. Hoe komt het dat wij verheerlijkt zijn? Ja, omdat hij ons eerst heeft gerechtvaardigd. En hoe komt het dat we geroepen zijn? Omdat hij ons tevoren bestemde. En hoe komt het dat hij ons tevoren bestemde? Omdat hij ons tevoren kende. Nou, en nou kan je gaan denken. Nou kan je een heleboel dingen gaan denken. Als God dat nou allemaal al van tevoren wist, moeten we dan nog dit? En moeten we dan nog dat? En moeten we nog bidden? En moeten we nog evangelie verkondigen? Weet je wat Paulus deed toen hij dit geschreven had? Toen riep hij uit: als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Paulus ging niet zitten denken van wat God me nou onthult, ik zal er dus even een avondje goed met hem over praten. Nee, hij ontving het en hij schreef het op en het was voor hem een uitroep van verrukking. Hij die een vervolger van de gemeente geweest was. Hij die misschien voor zichzelf dacht, zeker toen hij nog misschien de volheid van hetgeen wat hij ons hier onthult nog niet helemaal kende. Dat hij zijn uiterste best misschien wel moest doen. Dat zou ik in ieder geval wel eens. Als ik iets fout doe en ik wil het goed maken, ga ik dubbel mijn best doen. Maak ik nog meer fout over het algemeen, maar goed, oké. Hoe het ook zij, maar Paulus roept uit: als God voor ons is, wie is tegen ons? Dat staat in de verse vanaf vers 31. Nou, we zijn er nog niet aan toe, want we moeten even nog hierbij blijven. Ik vind het jammer, ik zou graag doorgaan, maar dat mag Date doen de volgende keer, hoop ik. Dat zijn toch echt fantastische versen. Goed, Laat ons nog even richten op de kostbare woorden die we hier als feiten mogen geloven. Van tevoren kennen, tevoren bestemmen, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Het zijn geen dromen, het zijn feiten. Het zijn feiten die geloof heel diep in zich opneemt en in het hart opslaat. En daarmee in wezen ja, kracht heeft vanuit dat geweldige voornemen van God. Te beseffen dat hij ons verheerlijkt, ook weer met een doel in dat voornemen. Maken deze verzen ons dan ook niet bekend dat God inderdaad alle krachten samenwerkt tot het goede voor ons? Omdat er staat wie hij tevoren kende, kunnen we niet lezen dat God hier bedoelt dat hij alle mensen tevoren kende. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar in deze context past dat niet. Want hij spreekt namelijk verderop alleen maar over hen die gerechtvaardigd zijn. En op dit moment is dat alleen een zaak van gelovigen. We kunnen een discussie gaan voeren of God nu wel of niet alle mensen tevoren kende, maar nogmaals, dat is niet het onderwerp van wat hier staat. Hier wordt duidelijk bedoeld dat God tevoren kende wie, staat er, hè? Wie hij tevoren kende. Dus dat daarmee wordt duidelijk gemaakt dat het om specifieke, individuele mensen gaat, die hij dan later ook zou roepen. Die specifieke, individuele mens die hij tevoren kende, die hij tevoren bestemt, roept hij ook. Dat betekent dat iedereen die dit leest mag heel diep beseffen dat God hem of haar zeer persoonlijk op het oog had, nog voordat er tijden waren. Nog voordat onze ouders geboren waren, of de ouders van onze ouders. Er was totaal uit menselijk oogpunt geen enkel zicht op ons, toen God ons al individueel op het oog had. Dat is wat? Ja, ik denk, als je dat beseft, dat hij ons individueel roept, en niet als een groep van, laten we maar een schooltje vissen uit de zee opvissen, dan heb ik een boel vissen. Nee, allemaal stuk voor stuk. Velen neigen hier toch enigszins tot inlegkunde. En waarom? Nou, geloof wordt in dit hoofdstuk niet genoemd, maar heel veel exegeten proberen juist het begrip geloof hier in deze vijf schakels in te persen, terwijl ze er niet staan. En waarom doen ze dat? Omdat eigenlijk geloof, en zeker in de optiek waarin heel veel gelovigen denken dat geloof is, ik heb geloofd, ja, en daarom heeft God me gered, want mijn geloof. En vanuit die aspecten is het dus een soort werk wat een mens kan doen, wat nog ontbreekt aan Gods handelen met mensen. Wat nog ontbreekt aan Gods handelen. Nou, als je deze verse gelezen hebt, dan is er niets wat ontbreekt aan Gods handelen met mensen. En nou proberen toch een heleboel exegeten in te vullen, wie gelooft enzovoort. Als zijnde. Stel je nou voor dat er nou werkelijk zou staan, zoiets van, wie hij tevoren kende, heeft hij ook tevoren bestemd, die hij roept, tussen haakjes, dat is wie gelooft, staat er niet, maar dat voeg ik nou even toe, hè? Die rechtvaardigt hij ook. Dan, als dat ingevoegd zou zijn, dan is onze roeping afhankelijk van het feit of wij geloven. En onze rechtvaardiging wordt ook afhankelijk gezet van het feit of wij geloven. Nou heeft geloof en rechtvaardiging heel veel met elkaar te maken, hoor. Dat wil ik helemaal niet ontkennen, vandaar dat die verleiding er bestaat. Maar rechtvaardiging heeft te maken met Gods genade. Rechtvaardiging heeft te maken met het bloed van Christus. En rechtvaardiging heeft te maken met het geloof van Christus en ons geloof. En ons geloof is ons door God geschonken. Opdat niemand zou roemen, staat erbij. Het is een gave van God. En zo is de rechtvaardiging ook een gave van God, en niet te verdienen door enig daad van mensen, zelfs niet wat we noemen geloof. En daarom wordt het inlegkunde, als je het er wel in wil proberen te stoppen. En ook nog vanuit de optiek dat het ons geloof is. Dat we zelf produceren. In wezen doe je daar aan deze tekst zoveel afbreuk dat het zijn glans, zijn waarde en zijn sterkte verliest. De ketting wordt als het ware, daar worden schakelen aan toegevoegd die niet sterk is. Daar wordt de menselijke schakel aan toegevoegd. Dus, geen enkele medewerking van iets van mensen kan de oorzaak zijn van Gods roeping, van Gods handelwijze. God kende niet onze deugden en ons geloof, of wat dan ook maar van tevoren, zodat dit tot onze roeping zou leiden. Nee, hooguit is het vrucht van. Wat groeit uit het feit dat God zich met ons ging bemoeien en dat God ons riep. God doet hier dingen waar mensen geen deel in hebben. En gelukkig maar, want dat maakt het tot een zekerheid dat alles zal gaan in overeenstemming met zijn voornemen. Kijk, ik heb hier vertaald, God doet hier dingen waar mensen geen deel in hebben of geen deel hebben. Dat wil niet zeggen dat we er geen deel van uitmaken. Dat wel. Maar we hebben er geen deel in de werking, in het volbrengen, in het tot stand brengen daarvan. Daar hebben we totaal geen deel in. Dat is alles van God. Maar we hebben er wel deel aan. En we maken er deel van uit van die roeping. God is het. God is het. Moet ik het nog een keer zeggen? God is het die alles samenwerkt ten goede voor die onmachtige gelovigen. En dan moet je nog eens lezen dat stukje. En ik heb het nu, ga het nu met klemtoon lezen. Hij kent tevoren. Hij bestemt tevoren. Hij roept. Hij rechtvaardigt. En hij verheerlijkt. Kan het veel duidelijker gezegd worden? Wie het doet? Hij doet het. Gods voorkennis is onbeperkt. En natuurlijk heeft dat betrekking op alles wat de geroepenen betreft. Hij wist zeker dat zij hem lief zouden hebben. Maar, nou kan je je vragen, maar roept hij mensen omdat ze hem lief hebben? Of hebben ze hem lief omdat hij hen heeft geroepen? Nou, dat zijn allemaal vragen die je dan zo voor jezelf kan opwerpen. En wat voor vragen zijn dat dan? Wat was er eerder, de kip of het ei? Ja, hè? Nou, ik denk, maar goed, wat ik denk is niet belangrijk. Maar God schiep dieren en geen eieren. Denk ik wel eens. Maar goed, dat is ook maar een opmerking hoor terzijde. Weet je wat het werkelijk is? Zij hebben lief, omdat de liefde de vrucht is van de geest die hij heeft gegeven aan hen die hij roept. En dat is het antwoord. Die hij tevoren bestemt, geeft aan dat er een tevoren bestemd resultaat aan ten grondslag ligt. Dus als je denkt, die hij tevoren bestemt, ja, dat betekent, er is dus blijkbaar een bestemming, heeft God op het oog. Voor degene die hij tevoren kende, heeft hij een bestemming op het oog. God heeft een resultaat op het oog. Voor hen die hij bestemt, tot dat resultaat. En die gelovigen bereiken hun tevoren bestemde heerlijkheid alleen omdat hij alles samenwerkt ten goede voor hen. Het bereiken van deze bestemming houdt de goddelijke controle en samenwerking van alle krachten. Of ze nou veraf zijn, in het zonnestelsel bij wijze van spreken, of in het universum, of de boze machten en krachten te midden van de hemelingen. Die zijn er ook. Of dat ze nu dichtbij zijn. Al die krachten, dichtbij of vooraf, die de geroepenen van God betreffen, daar heeft hij controle over. En deze onthulling van Gods kracht is niet bedoeld om erover in discussie te raken. Het is ons gegeven om hen die in lijden te verkeren, en dat zijn we eigenlijk allemaal, want we leven in een lijdende schepping. We leven in een schepping waarin de dood door alles heen getrokken is. Maar er zijn ook mensen die dan in specifieke, bijzondere mate lijden, broeders en zusters om ons heen, waar we in gebed aan denken. En ja, misschien mag het zo zijn dat die zekerheid van de heerlijkheid die God voor ons als gelovigen voor ogen heeft, dat dat een zekerheid is waar je kracht uit mag putten om toch dat lijden te kunnen dragen en ondergaan. Het besef dat Gods kracht meer dan voldoende is om iedereen die hij tevoren kende en bestemde ook tot heerlijkheid te brengen. Daarin zal God niet falen. Ja, en waartoe bestemd, hè? Gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Dat zegt vers 29. Dit gelijkvormig worden is hetzelfde als wat we ook op andere plaatsen noemen ons zoonschap. Hè? Letterlijk zoonplaatsing. Of wat ook wel genoemd wordt de vrijkoping van ons lichaam. Nou, moet ik u eerlijk zeggen, als je hebt over vrijkoping van ons lichaam, daar heb ik vroeger wel eens wat gedachten over gehad die niet helemaal schriftuurlijk waren, omdat ik het gewoon niet begrepen had. En misschien dat ik dat toch op mag merken, dat de vrijkoping van ons lichaam is niet iets, zoals ik vroeger dacht, van ja, onze innerlijke mens, hè, zeg maar, God heeft in ons als het ware al die nieuwe mens geschapen, hè? Die nieuwe schepping is in ons, maar ons lichaam is nog een heel klein beetje, nou ontzettend erg eigenlijk, niet in overeenstemming met wat in ons is. En vroeger dacht ik, nou dus de vrijkoping van ons lichaam zal eigenlijk betekenen dat die innerlijke mens als het ware losgekoppeld wordt van die uiterlijke mens. Dat stervende lichaam. Nou, dat is niet waar. Want als dat losgekoppeld zou worden, bestaat er geen mens meer. Een mens bestaat alleen maar vanuit het feit dat hij een levende ziel is. Gods geest en zijn eigen geest. Of in ieder geval een menselijke geest heeft en een lichaam heeft. Die drie elementen, lichaam, geest en ziel, dat maakt een mens tot een mens. Dus je kan die dingen niet scheiden van elkaar. Dus de vrijkoping van ons lichaam is niet dat onze innerlijke mens wordt vrijgekocht van ons lichaam. Nee, maar dat ons lichaam wordt vrijgekocht van de dood, van het stervend zijn. Dat is de vrijkoping van ons lichaam. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet binnengaan. Er moet iets veranderen aan ons lichaam. Dat stervende, de vergankelijkheid, staat er in de NBG, beërft, hè, heeft geen deel aan de onvergankelijkheid, dat kan niet. Dus er moet iets gebeuren en dat wordt hier genoemd de vrijkoping van ons lichaam, waardoor wij tot heerlijkheid gebracht worden. Ondanks het feit dat de geest van het zoonschap ons al is gegeven, zijn we nog niet gelijkvormig gemaakt aan het beeld van Gods zoon. Want zolang we het beeld dragen van de eerste mens, Adam, hè, die uit de aarde was, hè, hij is aards, kan deze heerlijkheid die we verwachten niet worden bereikt. We zullen het beeld van de tweede mens, Christus, die uit de hemel is, pas dragen wanneer de redder die we uit de hemelen verwachten het lichaam van onze vernedering omvormt en het gelijkvormig maakt aan zijn heerlijkheidslichaam. Pas wanneer ons lichaam is vrijgekocht en verheerlijkt, zal God de mensheid hebben die hij op het oog had toen hij zei, laat ons mensen maken in ons beeld. En dat staat zowat. Ja, ik denk, dat ligt eraan hoe groot uw letter is, maar dat staat waarschijnlijk op de tweede bladzijde van uw Bijbel. Laat ons mensen maken in ons beeld. Toen al? Nee. Deze tekst waar we nu mee bezig zijn maakt ons duidelijk dat al voor die tijd had God ons op het oog als de mens die hij voor ogen had toen de zoon de verheerlijkte mens werd. En daarvoor moest de zoon gekruisigd worden moest de zoon begraven worden, maar werd hij ook opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. En is hij nu verheerlijkt, de perfecte, volmaakte mens, waarvan God zegt dat hij het beeld is van de onzichtbare God. En die mens had God op het oog op de tweede bladzijde van de Bijbel toen hij zei: laat ons mensen maken in ons beeld. En zo is God met ons bezig om ons tot die heerlijkheid te brengen. Dan moeten we even oppassen. Want hier kan je in een valletje trappen. Er staat namelijk niet dat we gelijkvormig worden aan Gods zoon. Nee, er staat dat we gelijkvormig worden aan het beeld van de zoon. En er staat ook niet dat we gelijkvormig worden aan het beeld van God. Want wie is het beeld van God? De zoon. Dus wij zullen, als het ware, nooit die plaats van de zoon in kunnen nemen. Dat moeten we ons heel goed beseffen. Er is namelijk een unieke relatie tussen de vader en de zoon waar wij niet in kunnen binnenkomen. Hij is het beeld van de onzichtbare God waar wij weer het beeld van zijn. Hij is het, mag ik zeggen, het origineel en wij zijn de perfecte kopieën. En dat betekent niet dat we allemaal exact een kopie zijn van hem en dus allemaal precies hetzelfde zijn. Want ons huidige leven maakt ons verschillend. En ons huidige leven is een proces dat ons leidt tot groei, tot volwassenheid geestelijk. En zal voor een deel ook meegedragen worden in de toekomst. Voor de Bema worden de dingen ook beschreven en getoond die wij hier op aarde door ons lichaam gedaan hebben, terwijl we dan al in heerlijkheid zijn. Er is geen loskoppeling tussen het verleden en de toekomst. Maar al die dingen die maken ons ook straks in de verheerlijking toch tot individuele mensen, omdat God ons ook individueel geroepen heeft. En ons dus daarin ook als individuen verheerlijkt. En zo, dan komt er zo'n veelkleurig palet van Gods werkwijze met gelovigen. En ook met de taken die we straks misschien mogen uitvoeren. Maar wij zullen nooit de plaats in kunnen nemen van het werkelijke, originele beeld wat Christus is. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Misschien is het tijd om even een kopje koffie nu te drinken. Dan kunnen we straks nog een momentje verder gaan. Wat we net even gezegd hebben, dat er hier en daar wat verschillen zijn in hoe benaderen we dat gelijkvormig zijn aan het beeld van de zoon. En we eindigden eigenlijk met te zeggen dat hij is het beeld van die onzichtbare God, waarvan wij weer het beeld zijn. Kijk, er zijn verschillen in de relaties die Gods woord geeft tussen Christus en de gelovigen en tussen Christus en God. En als we nou nog even dat vers 29 lezen, een stukje. Dan staat er, in overeenstemming met het voornemen dat wie hij tevoren kende, hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. En dan staat er, om hem te doen zijn, de eerstgeborene onder vele broeders. De eerstgeborene onder vele broeders. Even die uitdrukking vasthouden. Eerstgeborene onder vele broeders. Nou, dat, soms hoor je wel eens van lieve broeders en zusters, echt gelovige broeders en zusters, die dan toch dat zeggen, wij zijn, Christus is ons broer, zal ik maar zeggen. Nou, ik denk dat op een bepaalde manier best gezegd mag worden. Maar dat wordt ook wel eens gezegd, In een situatie waarin het niet het geval is. Namelijk in een situatie waarin het gaat tussen iets waar wij niet tussen kunnen komen. Namelijk in de relatie tussen Christus en God. Daarin is hij niet onze broer, zal ik maar zeggen. En dat onderscheid, dat ligt heel precies. En daar gaan we nog even over nadenken als u het goed vindt. En als u het niet goed vindt, dan moet u doorspoelen. Want ik ga het toch doen. Dus om hem te doen zijn de eerstgeborene onder veel broeders. Het is goed om hier even bij stil te staan, omdat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen de relatie van Christus met God en zijn relatie met ons. God heeft het zo voorbestemd dat Christus de eerstgeborene zal zijn onder veel broeders. En in relatie met de schepping is Christus de eerstgeborene. En ook is hij de eerstgeborene uit de doden. En dan, dat kunt u nalezen natuurlijk in Colossenzen 1 vanaf vers 15 en zo. Opdat hij onder alles de eerste is, hè, staat er dan. Maar een eerstgeborene staat in relatie tot een latergeborene. Want anders hoef je het niet eerst te noemen. Hè? Als er een eerste is, is er ook een latere. Want anders is het de enige. Begrijpt u? Als er geen twee zijn, dan is het maar één, dan is het enig. En dan staat het niet in relatie tot een ander die later is. Dus eerst komt altijd in relatie tot later. Dus wanneer we zeggen hij is de eerstgeborene onder vele broeders, hij is de eerstgeborene uit de doden, hij is de eerstgeborene van heel de schepping, dan betekent dat dat eerstgeborene, dat er later geborenen zullen zijn. Die in zo'n soortgelijke relatie gaan staan. Dus eerstgeborene staat in relatie tot latergeborene als deel uitmakend, zeg maar, van hetzelfde gezin of van dezelfde familie. Het woord eerstgeboren benadrukt zijn relatie tot zijn broeders. En dat is te onderscheiden van zijn relatie tot God. In relatie tot God is hij de enig geborene. En het enige beeld. Van geen enkel ander mens kan gezegd worden, hij is het beeld van de onzichtbare God. Van geen enkel mens kan gezegd worden dat die mens de enig geborene zal zijn. Ja? En dat is namelijk dus de enige, daar zijn geen broeders bij betrokken. Dat is enig en niet eerst. Bij eerst is er een tweede en een heleboel meer. Bij enig gaat het om één. En dat verschil moeten we toch een beetje in de gaten houden. Want als we dat niet zouden doen, dan denk ik dat we heel voorzichtig misschien op een terrein komen waarin we, ik mag het misschien niet zeggen hoor, en ik bedoel het ook niet zo kwaad, maar waarin je een stukje hoogmoed en eigen werk mengt in iets en waardoor je zou vergeten wat de eerstgeborene gedaan heeft voor zijn broeders. Hij is voor ons gekruisigd. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. Kijk, Gods woord spreekt over ons als medegekruisigd. Maar wij hingen niet aan dat kruis op Golgotha. Hij hing daar voor ons. En als de eerste geborene, als de eerste onder vele broeders, mag ik het zo zeggen? Dat is het werk wat hij voor ons gedaan heeft. Maar als de enige geborene, dat is een terrein waar wij niet kunnen intreden. Daarvan zegt God, dat nu is mijn zoon. En het, mag ik zeggen, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet drukken, maar het pronkstuk van heel het universum. God is zo trots op zijn zoon, de enige geborene, zijn beelddrager. Alles wat God maar wilde dat er van hem zichtbaar was, terwijl hij onzichtbaar is omdat hij geest is. Alles wat God wilde dat zichtbaar was van hem, heeft hij uitgedrukt in zijn beeldenis Christus. En die is het beeld van de onzichtbare God. En zo is hij het toppunt van heel de schepping. En is hij geplaatst boven allen die van de hemelen zijn. En wordt er zelfs gezegd dat, dat in hem is alles geschapen. En dat wat in de hemel en wat op de aarde enzovoort is, er wordt eigenlijk geen uitzondering gemaakt. Het woordje eigenlijk moet ik nu weglaten. Er wordt geen uitzondering gemaakt. En er staat er ook nog, en alles heeft zijn samenhang in hem. Dus alles wat bestaat, bestaat vanwege de samenhang die er is in hem, in wie alles geschapen is. Nou, dit zijn woorden die zijn zo fantastisch. En hij is de enig geborene. De enig geboren zoon van God. En dat is iets, ja. En dat had God nou voor ogen. Die enig geboren zoon. Die werkelijke beelddrager van God, mag ik het dan zo zeggen. Dat God zei, ik ben zo blij met mijn zoon. Met de heerlijkheid die hij uitstraalt. Dat ik wil dat alle mensen op hem lijken. En dat is naar het welbehagen van Gods wil. Is dat wat? Is dat wat? Daarom heeft God ons geroepen. Om het beeld te dragen van de verheerlijkte Heer. Dus misschien dat u nu ook een beetje die relaties, als we het over eerstgeborenen hebben, dan zijn er meerdere bij betrokken waarvan Christus de eerste is. Maar als we het over enig geboren hebben, dan is hij daarin uniek. Dus in relatie tot de geroepenen is hij de eerstgeborene onder velen, die door hem zonen van God zouden worden. En al deze velen zullen het beeld dragen van de tweede mens. Wij dragen zijn beeld. Wij zijn broeders of broers van de laatste Adam. Maar we zijn geen broers van de enig geboren zoon. Dat is net een stapje te ver. Dat is tussen hem en God. Nou, wanneer we vers 30 even verder nog een paar opmerkingen over mogen maken. Dan kan je zeggen, voortgaand vanuit het tevoren bestemd zijn, gaat Paulus nu eigenlijk de uitwerking, de realisatie daarvan bespreken in vers 30. In het roepen, in het rechtvaardigen en verheerlijken. Die hij tevoren bestemt, die roept hij ook. Wie hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Wie hij echt rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook, staat er. Wie en die, heb ik steeds genoemd. Wie hij tevoren bestemt, die roept hij ook. Wie hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Wie hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Steeds de individu, mag ik het nog een keer benadrukken? U die luistert, u die hier zit, individueel. Wie hij, die hij heeft geroepen, daar gaat hij een volgende stap mee. Die rechtvaardigt hij ook. Enzovoort. Drie keer komt het hiervoor en drie keer wordt hiermee bevestigd dat het om individuele mensen gaat die God stap voor stap leidt naar de verheerlijking die de voltooiing is van het tevoren kennen, die hij tevoren kende. En dan komen die andere vier stappen. Bij Paulus is het geroepen zijn, dat is ook belangrijk hoor, bij Paulus is het geroepen zijn ook gelijk een vaststaand feit. Kijk, als we het evangelie lezen, bijvoorbeeld Matthäus 22, vers 14, dan staat er, want velen zijn geroepen, echter weinig gekozen. Nou, bij Paulus is dat niet het geval. Er zijn er misschien niet veel geroepen, maar als ze geroepen zijn, dan is het ook gelijk verzegeld en naar binnen in de dag van onze vrijkoming. Daar aan die roeping, daar wordt niets meer aan veranderd. Waarom niet? Omdat God tevoren kende. Omdat God tevoren bestemde. En daarom is de volgende stap ook die roeping. Het aan ons bekendmaken dat hij ons als individu op het oog had, toen we nog niet eens bestonden. Maar nu maakt hij het ons bekend. En mag ons een verwondering en een verbazing en een, ja, een zwijgen misschien wel overvallen dat God ons op het oog had. En misschien zijn we de verschoppeling in de klas. En misschien zijn we niet gewenst door onze ouders. En we kunnen nog zoveel dingen verzinnen. Maar het feit dat u gelooft, betekent dat God u al kende voordat de tijden begonnen te lopen. En dat God u zal brengen tot heerlijkheid. Een heerlijkheid zo groot dat we een heerlijkheid zullen hebben gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de Zoon. Die het toppunt is van alle heerlijkheid die God voor ogen had. Bij Paulus is dus het geroepen zijn ook gelijk een vaststaand feit. Het gaat dus niet om genodigden die niet komen, maar wat andere klusjes op de knap hadden. Ik heb een vrouw getrouwd, ik heb een akker gekocht, ik moet even vissen. Nou, noem maar op. Allemaal redenen om niet naar je roeping te luisteren. Bij God is, als je geroepen bent, dan is het een feit. Dan is het een vaststaand feit en zal niet ongedaan gemaakt kunnen worden. En waarom niet? Omdat God alles samenwerkt ten goede voor hen die naar zijn wil geroepen zijn. Die hem liefhebben. God is zo ontzettend bezig met u persoonlijk. U heeft het niet in de gaten. U heeft het echt niet in de gaten. Ik heb vroeger wel eens gedacht. Dat zijn dan gedachten die je dan zo nu en dan hebt. Een keer zal het misschien bekend worden hoe God dingen doet samenwerken voor ons, waardoor we misschien niet zeer zwaar bedroefd worden. Ik weet niet hoeveel auto's, autobussen, vrachtauto's mijn dochtertje van 12 of 13 onderweg als brug, smurf of hoe dat heten mag, naar de school in Zwijndrecht over een smal dijkje. Als je kijkt, dan had ze de halve weg nodig met zijn zware tas met boeken om het spoor te houden. Hoeveel keer heeft God haar of hem niet bespaard voor ernstige ongelukken? En mocht het gebeuren dat hij dat toch een keertje toestaat, dan nog. Maar we weten niet hoe actief God met ons en degene die ons lief zijn bezig is. We gaan er klakkeloos aan voorbij. Maar hij werkt alles samen ten goede. En dat goede, dat leidt uiteindelijk tot dat geweldige van die verheerlijking. Maar we mogen niet vergeten dat God ook hier in onze omstandigheden, juist hier in onze omstandigheden, ook diep persoonlijk met ons bezig is. En misschien heeft hij het wel eens ontdekt dat je zegt van nou, dat is nou een samenloop van omstandigheden, dat had ik niet kunnen bedenken. Nou, ik heb het diverse keren meegemaakt in mijn leven en ik ben steeds weer verbaasd. En dan denk ik bij mezelf, nou, wat ligt er achter de volgende bocht? Vader, dank u wel, ik zit bij u achterop. En u neemt de bocht, zodat ik me stevig aan u vast kan houden. Ik hoef die bocht niet zelf te nemen. U gaat wegen die ik niet ken. U kent omstandigheden die ik niet ken. We gaan maar met hem op stap. In het volle vertrouwen dat wie hij ook roept, die zal hij ook. Die verrechtvaardigt hij ook en die zal hij ook verheerlijken. Roeping is dan ook de eerste grote gebeurtenis in het proces van onze individuele redding. Want we worden het ons bewust. Hè? Het is de goddelijke kant van het ons keren naar God. Geroepen zijn is Gods daad. Het naar God toekeren is als het ware het antwoord. U kan dat lezen in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. Hoe men verhaalde dat zij zich keerde van de afgoden naar God. En ook in Handelingen 15 vers 3 kunt u lezen over de volkeren die zich keren naar God. Rechtvaardiging heeft te maken, dat is dan de schakeltje 4. Rechtvaardiging heeft te maken met Gods genade door het bloed van Christus. En het heeft te maken met geloof, ik had het u al gezegd. Toch worden die aspecten van genade, het bloed van Christus en geloof hier niet naar voren gebracht. En waarom niet? Omdat hier in dit gedeelte, die schakel, die onbreekbare schakel van 5 of die ketting van vijf schakels, daar wordt volledig de aandacht op gericht. Als zijnde Gods werk. Het is het reddingswerk van God. En Paulus maakt even geen uitstapjes van hoe dat nou precies tot stand gekomen is. Dat heeft hij al lang eerder verteld. En nu komt hij met feiten aan. Feiten waar een gelovig hart zich op mag richten. De directe stap van rechtvaardiging gaat vervolgens naar verheerlijking. Het toppunt van onze redding. Dat kan je wel zeggen, hè? De verheerlijking. Het toppunt van onze redding. En waarom doet Paulus dit? Omdat God geen verontwaardiging of toorn kan geven aan hen die hij gerechtvaardigd heeft. Kijk, Romeinen 1 vers 18 zegt dat Gods verontwaardiging of Gods toorn openbaart zich, onthult zich van de hemel over alle ongerechtigheid. Maar hij heeft ons gerechtvaardigd, dus zal zich over ons niet onthullen. Zij staan in genade en genieten de vrede van de wederzijdse verzoening. Kijk, dat kunt u nalezen in Romeinen 5 vers 1 en 2. He? Wij dan, gerechtvaardigd, hebben vrede met God. En staan in die genade enzovoort. Ja, daar wordt het allemaal beschreven. En hier zegt Paulus, die rechtvaardiging heeft ermee te maken en leidt tot verheerlijking. En als u de onderliggende dingen wil lezen, dan gaat u terug in wat we al lang geleerd hebben. Maar hier zegt Paulus, dit zijn de feiten. Vijf feiten op een rijtje, waardoor je nooit hoeft te twijfelen aan Gods liefde voor jou, aan Gods plan met jouw individuele leven. De heerlijkheid is al bereikt door de tweede mens. En hij bereikte dit door zijn weg van het kruis, door het graf en door zijn opstanding. Nou, een paar slotopmerkingen over verheerlijking nog. Dat is die laatste schakel. Dan hebben we ze alle vijf toch vrij diep gaan behandeld. Verheerlijking is niet een... Ja, wel heerlijk hoor. Maar het is niet de verheerlijking die God op het oog... Het is niet alleen maar een plaatsje in de hemel, zal ik maar zeggen. Het is gelijkvormigheid aan Christus. Een relatie met God hebben als zijn kind. En dat werd bereikt door de weg van de kruisiging van de oude mensheid. En de schepping van de nieuwe mensheid. Zeg maar, de heerlijkheid bestaat eigenlijk minder uit waar we zijn dan wat we zijn. Tezamen met onze broeders. Iedereen zal gelijkvormig zijn aan het beeld van de Zoon, Christus. En dat is tot Gods welbehagen, ziende dat het beeld van de Zoon de pracht is, het toppunt van de hele schepping. En wij die dat beeld zullen dragen, zullen zijn, als het ware, het handwerk van God, waarmee hij ons, ja, tooit in overeenstemming met zijn voornemen van de eonen. Nou, zullen we zeggen, dank u Vader, dank u geweldige God, dank u wel Heer. Voor alles wat u voor ons gedaan heeft. Zover.